Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit de eerste brief van Johannes, het derde en ook het vierde hoofdstuk. Dus uit 1 Johannes 3 en uit 1 Johannes 4. De collectengemeenten die zijn bestemd voor de kerk en de kerkelijke kas en met name dan de zendingskas. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Kerk, kerkelijke kas, zending, bouwfonds. Tot zover de mededelingen. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 33. Daarvan het eerste en ook het tweede vers zingt vrolijk, heft de stem naar boven en roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Het tiende vers van deze 33e psalm. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Dat tiende vers, dat zingen we nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat ook vanmiddag met de woorden van het apostolicum, de 12 artikelen. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag gaat het over: ik geloof de gemeenschap der heiligen. Een andere omschrijving van de heilige algemene christelijke kerk. En met het oog daarop lezen we met elkaar uit 1 Johannes 3, de versen 16 tot en met 18. En 1 Johannes 4, de versen 7 tot en met 21. Dus 1 Johannes 3 vanaf het 16e tot en met het 18e vers. En het volgende, het 4e hoofdstuk vanaf het 7e. 1 Johannes 3, vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En zo wie nu het goed van de wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En dan vanaf het 7e vers van het volgende 4e hoofdstuk. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God jegen ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat we in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest heeft gegeven. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft ook zijn broeder lief hebben. Tot zover in Johannes 3 en 4. Maar voordat we het onderwijs van onze catechismus gaan lezen en met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. We willen dankzegging doen voor het feit dat onze broeder Henk van Amerongen uit Achterberg, dat hij gespaard is gebleven. Hij is van het dak gevallen van de week en hij is in het ziekenhuis beland. Hij heeft een wervel gebroken. Inmiddels is hij weer thuis en hij moet verder herstellen de komende weken. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, u bent de grote en ook de goede tiere koning van uw kerk. U heeft uw kerk wereldwijd. En daarom heet uw kerk ook de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Waar ter wereld er ook mensen wonen, in noord of zuid, in oost of west. U heeft er uw kerk, uw volk. Mensen die uit de duisternis weggeroepen zijn. En die zijn geleid tot het licht der wereld, de Heere Jezus Christus, die in hem hun zaligmaker en hun koning hebben leren beleiden. U bent de koning van uw kerk en u gaat nog steeds door op deze aarde om mensen tot een gemeente te voegen die zalig zal worden. En we mogen ook weten, Heere, dat u uw kerk behoedt en bewaart en beschermt. En dat is ook zo'n troostvolle werkelijkheid, want er komt toch zoveel op uw kerk af. Van buiten vervolging en verdrukking, van binnen verleiding. U houdt uw kerk gelukkig in stand, Heer. Maar dat neemt niet weg dat we vooral ook voor de kerk die vervolgd wordt bidden. Of u er nabij wilt zijn, Heere, wat kan het soms benauwd worden? Wat kunnen christenen soms ook bijzonder zware tijden moeten doormaken? Maar dat ze dan ook zich getroost mogen weten. Door die wetenschap, er is een koning in de hemel die ons vasthoudt en die ons beschermt en die ons bewaart tot het einde toe. Heren, wij bidden samen van u of u ook vanmiddag bij ons wilt zijn. Als we weer een facet van het kerk zijn met elkaar gaan overdenken. En het is niet het meest onbelangrijke facet. Uw kerk op deze aarde is ook een gemeenschap van heiligen. Dat betekent dat er een band is met u. En geef als daar vanmiddag over gesproken wordt, dat ons hart er ook in kan meekomen. Dat we er ons in getekend weten. Dat dat ook het geheim geworden is van ons persoonlijk leven. Inderdaad, ook mijn hart mag de gemeenschap kennen door het geloof met de koning. Wilt u geven dat ook onze jongens en meisjes en ook onze jongeren die vraag vanmiddag mogen beantwoorden, is hij, de Heer Jezus, ook mijn koning en mijn zaligmaker? Maar we zullen er samen bij stilstaan dat het ook zo is, Heren, dat we ook naar elkaar toe een roeping hebben, een gemeenschap der heiligen, om er voor elkaar te zijn, in dienstbetoon, in het meeleven en soms ook meelijden met elkaar. Heren, we bidden van u of wij samen de leiding van uw geest mogen ervaren, als we over dit facet van het kerk zijn zullen nadenken. En wilt u ook vanmiddag uw knecht weer alles geven wat hij nodig heeft om de woorden te spreken die tot onderwijs van de gemeente gesproken moeten worden. We willen samen dankzegging doen, Heren, heel in het bijzonder voor onze broeder Henk van Amerongen uit Achterberg. Van de week overkwam hem een ongeval. En dan zeggen we vaak tegen elkaar als mensen, dat had zo slecht kunnen aflopen. En dat is toch ook waar. Maar dan zijn we dankbaar dat u hem nog gespaard en gedragen heeft, Heren. En nu vragen we ook, nu hij weer thuis uit het ziekenhuis gekomen is, of u hem verder herstel geven wilt. En we dragen hem van harte aan u op. En u weet ook wat de situatie is waarin hij zich bevindt. We bidden voor allen in het midden van ons, Heren, die eenzaam zijn. Die misschien vanmiddag aan de kerktelefoon meeluisteren. Maar die eenzaamheid zo bijzonder pijnlijk ervaren. Troost en sterk hen, Heren. We bidden voor hen namens onze gemeente die uitgezonden zijn. Ver hier vandaan. We denken aan onze zuster Annette van der Linden. Wilt u haar nabij zijn? Wilt u haar ook werkelijk een lichtend licht doen zijn, te midden van die donkere islamitische omgeving? En help haar om in het daadwerkelijk dienstbetoon aan mensen ook iets te laten zien van wie u bent, Heer. We bidden ook voor onze zuster Marga de Wit, die op dit moment in Haiti is. En daar ook, te midden van die moeitevolle omgeving, kleine dingen mag doen, een beker koud water bij wijze van spreken. Maar wilt u die kleine dingen die ze mag doen, toch ook doen bijdragen, Heren, aan de verlichting van de nood van de mensen daar. We bidden voor al de mensen op deze wereld die onder moeite en onder rampen zuchten. We denken ook aan de kerk, Heren, in islamitische, Arabische landen die het zo moeilijk heeft. We denken aan de Koptische kerk in Egypte. Nu er een omwenteling gekomen is, Wilt u geven, Heere, dat de verdrukking voor hen niet zal toenemen? Ook al hebben ze ook in de afgelopen tijd daar het een en ander van moeten ondervinden. Houd ze ook in uw oog en in uw hart. We bidden voor allen die over ons gesteld zijn. Wilt u onze overheden steeds maar weer opnieuw kracht geven en wijsheid geven om de juiste besluiten te nemen die tot welzijn van onze samenleving zijn. We bidden voor het werk van de zending. We mogen vandaag ook onze gaven geven. Onze gaven voor de zending. Dat belangrijke werk dat maar doorgaat al eeuwenlang. Maar dat gericht is op de voleinding van de wereld. Want u zegt het toch, als de laatste is toegebracht en als het evangelie in alle volkeren is verkondigd, dan komt u terug. En dan zal alles nieuw worden. En komt er een einde aan alle moeite, alle zorg, alle nood, alle verdriet, alle pijn, alle gezucht. Wat kunnen we daar soms naar verlangen, Heer? Zo komen we samen tot u. We leggen al deze dingen voor u neer. In het diepe besef van onze afhankelijkheid. Maar ook in het besef dat we tot u mogen komen. En dat we alles bij u mogen neerleggen. En dat u onze gebeden wilt horen. Ja, meer nog, dat u onze gebeden wilt verhoren. Om Christus wil, uit genade. Amen. Psalm 26, en daar willen we met elkaar van gaan zingen, het derde, het vierde en het vijfde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreid is de alle tijd voor mijn gezicht. En ook het vierde en ook het vijfde vers van Psalm 26 gaan we zingen. Zondag 21, vraag en antwoord 55. Willen we met elkaar gaan overdenken. Ik heb daarna uitgekozen Psalm 133. En daarvan het eerste en ook het derde vers. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Vraag en antwoord 55. Wat verstaat ge onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste, dat de gelovigen allen en ook een ieder als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nut en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag weer over die heilige algemene christelijke kerk. Dat is zijn kerk. Dat is de vorige keer toch ook wel duidelijk naar voren gekomen. De kerk die de Heere heeft op deze wereld. De kerk die wereldwijd is. De kerk die hij in het aanzijn roept door zijn woord en door zijn geest, waar dat verkondigd wordt. Een kerk die hij beschermt en behoedt en bewaart. Een kerk die er altijd zal zijn. Niet overal altijd, maar die wel altijd op deze aarde zal zijn. Tot het moment waarop de Heere terugkomt. En dan zal de aarde nieuw worden en dan zal de kerk ook volmaakt zijn. Nou gaat het vanmiddag weer over die heilige algemene christelijke kerk. En nu wordt die op een andere manier genoemd. De gemeenschap der heiligen. Het is namelijk zo dat in de 12 artikelen dat ook zo naar voren komt. We hebben het vanmiddag ook weer opnieuw beleden met elkaar. Ik geloof die heilige algemene christelijke kerk, comma, de gemeenschap der heiligen. En dan vraag je je af, zijn dat nou twee verschillende zaken? Of is het hetzelfde? Het is hetzelfde. Er is geen verschil tussen de heilige, algemene christelijke kerk en de gemeenschap der heiligen. Maar waarom noemt het apostolicum dat dan zo in tweeën? Wat is de achtergrond? Nou, als je beleidt de heilige algemene christelijke kerk, dan kijk je eigenlijk van boven naar de kerk. Dan kijk je van de Heere uit naar de kerk op deze wereld. Maar heb je het over de gemeenschap van de heiligen, dan kijk je eigenlijk van de kerk naar de Heere. En dan kijkt vanuit de kerk ook naar elkaar. Dus dat is eigenlijk het verschil. Het gaat om dezelfde dingen, het gaat om dezelfde kerk, maar je kijkt er van een andere kant tegenaan. En wat dat nou precies inhoudt, daar gaat het over vanmiddag. Dat is de inhoud van antwoord 55. Daar willen we het met elkaar over hebben. En ik heb als thema gekozen de kerk, de gemeenschap van heiligen. De kerk, de gemeenschap van heiligen. En dan zijn er twee richtingen, dus we kijken omhoog en we kijken naar elkaar. We kijken omhoog naar de Heere, maar we kijken ook naar elkaar. Twee richtingen. Die heilige algemene christelijke kerk, hè, die kun je dus ook noemen de gemeenschap van de heiligen. En dan moeten we daar natuurlijk wel even bij stilstaan wat we daar precies dan mee bedoelen. De gemeenschap van de heiligen. Betekent dat nou dat de kerk uit allemaal heiligen bestaat? Uit allemaal mensen die geen enkel gebrek hebben, geen zonde hebben? Mensen die volmaakt zijn? Of misschien zoals jongeren denken, heilige boontjes? Is dat nou waar het om gaat? De kerk, de gemeenschap van de heiligen. De kerk bestaat uit mensen die geen kwade dingen hebben. Geen kwade dingen meer doen of denken. En nee, natuurlijk niet. Maar wat moet je er dan onder verstaan? Nou ja, als je bij de Rooms-Katholieke Kerk de vraag neerlegt, wat verstaat u onder de gemeenschap van de heiligen? Dan zeggen ze, nou, daar verstaan we onder dat we een aantal heiligen hebben. We hebben heilige Franciscus en heilige Bonifatius en we hebben de heilige, nou noem maar op. Het zijn allemaal mensen die een bijzondere manier van geloven hebben getoond. Die op de brandstapel zijn gekomen, die op een bijzondere manier begenadigd zijn. Maria wordt ook heilig genoemd, de heilige Maria. En je komt bij de Roomse kerk, kom je het ook nog tegen dat mensen na hun dood nog tot heiligen benoemd kunnen worden. Er gaat dan wel een heel proces van onderzoek aan vooraf. Dan moeten er allerlei voorwaarden daaraan moet voldaan worden. En ik geloof dat er zelfs nog een hogere stap is. Maar goed, bij Rome heb je dus heiligen in de zin van hele bijzondere gelovige mensen. Dus niet de hele kerk is de gemeenschap van de heiligen, maar we hebben in onze kerk heiligen. We hebben ze gelukkig. En dan worden ze opgesomd. En dan hebben ze vaak handenvol heiligen die ze nog steeds op de een of andere manier ook bijzondere eer bewijzen. Maar is dat nou wat wij belijden? Als we zeggen, ik geloof dat de kerk de gemeenschap van de heiligen is. Dat we zeggen, nou ook onder ons zijn er gelukkig nog heiligen. Nee, dat doen wij gelukkig niet. We doen het anders. We belijden het anders. De inhoud van ons belijden is anders. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Weet u wat dat betekent? Dat ieder die de geloofsband mag hebben met de Heer Jezus Christus, dat hij nou een heilig mens mag zijn die als lidmaat van de heilige algemene christelijke kerk aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en aan al zijn gaven deel heeft. Gemeenschap heeft, staat er hier. Dus ook die, noem maar, de gewone gelovigen zijn heiligen in de zin van zoals het hier bedoeld wordt. Ook die gewone gelovigen, met al hun fouten, met al hun gebreken, met al hun tekorten, waarvan je zegt, nou, als dat nou een heilige genoemd moet worden, ze zijn toch heilig. Waarom? Omdat ze geheiligd zijn in de Heere Christus. Door het geloof in Christus zijn ze geheiligde mensen. U moet er maar eens op letten. Als u het Nieuwe Testament leest, dat je heel vaak ook tegenkomt dat aan het begin van een Nieuw Testamentische brief de apostel ook zegt, aan de geroepen heiligen. Dat is niet één keer in het Nieuwe Testament, dat kom je heel vaak tegen. Aan de geroepen heiligen en dan komt de plaatsnaam. Hè? Dus je ziet het in het Nieuwe Testament, hoe vaak of dat naar voren komt. Gelovigen, wie ook maar. Waar ook maar, die werkelijk de Heere Christus in hun leven mogen kennen, zijn heilige mens. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Dat woordje heilig, dat betekent eigenlijk, en dat weten degenen die op catechisatie hebben gezeten, die weten het ook zo wel te zeggen, dat betekent eigenlijk mensen die apart gezet zijn. Mensen die een bijzondere plaats gekregen hebben. Als je werkelijk door het geloof met de Heere Christus verbonden bent, dan heb je een aparte plek gekregen op deze wereld. Je behoort niet meer bij de wereld, je behoort bij God, je behoort bij Hem. Je bent apart gezet. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En wat zijn dan de kenmerken van die apart gezette mensen? Waar ken je ze nou aan? Nou, één ding is wel duidelijk, gemeente. Die ware heiligen, die willen eigenlijk van geen heiligheid in zichzelf weten. Weet je dat? Als je tegen een ware heilig mens zegt, hè, je bent een heilige, hè, dan zeggen ze, oh, ik weet niet of dat wel zo is. Want ze hebben nog zoveel onheiligheid in zichzelf, hè. De apostel Paulus heeft in Romeinen 7 heeft hij gezegd, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Nou, daar heb je hem nou, hè. Daar heb je hem nou. Hij weet dat er in zijn leven, ook als christen, nog zoveel is wat niet goed is. Wat niet tot ere van God is, hè. En daarom hebben ook ware heiligen er vaak zoveel moeite mee om dat zich toch eigenlijk toe te hijgen. Ik ben een heilige in Christus. En toch mogen ze het zijn. Nee, toch zijn ze dat. In Hem. Ieder die door het ware geloof met Christus verbonden is, is een heilig mens. In Hem. Een ander kenmerk, hè, van mensen die heilig zijn, hè, dat is dat ze jagen naar heiliging in hun leven. Dat is ook wat je bij Paulus tegenkomt. Als je in de Filippenzenbrief Paulus daarover hoort spreken, dan kom je dat op het spoor. Wat zegt Paulus? Hij zegt, ik jaag naar hetgeen voor mij is. Ik strek me daartoe uit. Ik jaag naar het doelwit. Tot de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Wat betekent dat? Dat betekent dat Paulus er een geweldig verlangen in heeft, hè, om te doen wat de Heere van hem vraagt. Hij wil elke dag, wil hij de Heere volgen. Hij wil niet de zonde doen in zijn leven. Nee, dat wil hij echt niet. Dat hij het wel doet, dat is een groot verdriet in zijn leven. Maar hij wil het niet. En dat heb je nou in het leven van elke heilige. Die willen de Heere dienen. Die willen de zonde laten. Daar willen ze van af. Daar strijden ze tegen. Vroeger werd wel eens gezegd, hè, wat nou het verschil is tussen een heilig en een onheilig mens. Nou, als je nog een onheilig mens bent, dan leef je in de zonde. En als je een heilig mens, dan strijd je tegen de zonde. Dat is het verschil. Je wilt er van af. Je hebt een last gekregen van de zonde in je leven. Nou, dat zijn nou een paar kenmerken, gemeente, van heilige mensen. Hè? Ze hebben, om zo te zeggen, een stuk onheiligheid in zichzelf. Ondanks dat ze de Heer Jezus zo lief hebben gekregen. En ze hebben aan de andere kant ook zo'n diep verlangen om toch volkomen heilig voor hem te leven. Nou, leg daar nou vanmiddag je leven eens naast. Hè? Lijkt dat een beetje op uw leven? Kun jij je daar ook een beetje in herkennen? In die twee dingen die ik nou zo gezegd heb? Kijk, als deze dingen nou zo in jouw leven ook mogen voorkomen, dan mag je weten, en dat is een heel bijzonder iets, hè? Dan mag je weten dat je geworden bent tot een heilig mens. En dan zeg je dat met verwondering. Dan zeg je, Heere, wat is dat toch een geweldig wonder, dat u mij dan tot een levend lidmaat hebt gemaakt van uw kerk. Dat ik een heilig mens geworden ben. Hoe is het mogelijk? Ik dank u, Heer. En ik zal de eeuwigheid nodig hebben om te begrijpen hoe groot het wonder is dat u mij tot een heilig mens hebt gemaakt in Christus, uw lieve Zoon. Ja, wat een machtig voorrecht. Hè? Door het geloof mag ik toch een heilig mens zijn. Maar laten we er vanmiddag in alle eerlijkheid ook het erover hebben en het ook duidelijk aangeven dat het wel om deze dingen gaat die ik net ook gezegd heb, hè? En dat we er niet vanuit moeten gaan omdat we tot de gemeente behoren en dat we dan zondag samenkomen. Dat we daarom eigenlijk ook al die gemeenschap van de heiligen, dat we daar deel van uitmaken. En wat ook ingrijpend is, als we geen deel uitmaken van die gemeenschap van de heiligen, hebben we ook geen toekomst. Want er is alleen maar toekomst voor heiligen. In Christus. Het is alleen maar eeuwig leven en zaligheid voor mensen die het bij Christus zoeken. En in hem ook vinden. En die ook strijden tegen de zonde in hun leven. Het hoort er allemaal bij. En als je vanmiddag moet zeggen, nou deze dingen zijn voor mij eigenlijk allemaal nog onbekende dingen. Dan zeg ik, zoek de Heere toch. Zoek hem ernstig. Nu hij nog te vinden is, dan wil de Heere jou deelgeven aan al zijn schatten en al zijn gaven. Dat zijn ook een paar prachtige woorden die in deze zondagsafdeling naar voren komen. Dat de Heere Christus schatten en gaven uitdeelt. Schatten, dat wil zeggen vergeving van onze zonden, het eeuwige leven. En de gaven, dat wil zeggen dat hij zijn heilige geest geeft, zodat we nieuwe mensen worden. Die, wat ik net ook al zei, die verlangen om te doen wat hij van ons vraagt. Nou, dat wil de Heere ons geven. Die schatten en de gaven, die wil hij ons geven. En dat betekent, we mogen het van hem verwachten. En als we het missen, mogen we onze handen vouwen, onze knieën buigen en zeggen, Heere, mag ik ontvangen wat u te geven hebt. En dan zal hij het doen. En dan word je een heilig mens tot je verwondering. Toch door het geloof een heilige in hem. De kerk een gemeenschap van heilige mensen. Maar gemeente, het is niet alleen maar dat het gaat om de band met de Heere. Het gaat ook erom dat we, en dat is het tweede aspect van de gemeenschap der heiligen, een band hebben met elkaar. Dat staat ook in onze catechismus. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nut en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Een heilig mens, gezegend in Christus. Maar nu komt ook tot zo'n mens de oproep, wees een zegen. Wees nou een zegen voor de ander. En wees nou een zegen voor de wereld waarin je leeft. Wees een zegen. Het gaat in het geloofsleven zeker in de allereerste plaats om de verticale lijn. Maar het gaat in het geloofsleven niet alleen maar om de verticale lijn. Er is ook een horizontale. En dat blijkt uit dit antwoord. Dat blijkt ook als ik een ander iets mag aanhalen vanmiddag uit de Nederlandse geloofsbelijdenisgemeente. Als u vandaag nog even tijd hebt, artikel 28. Daar staat op een gegeven moment, ieder is schuldig om zich bij de kerk te voegen. En dan staat er zo mooi, dienend de opbouwing der broederen naar de gaven die God hem heeft gegeven als onderlinge leden van eenzelfde lichaam. Dus dat is ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis verankerd, hè? Dat we ook onze gaven willen gebruiken tot dienst van elkaar. En ik weet niet, gemeente, Maar als ik nou eens het avondformulier noem, dat u dan ineens ook denkt, ja dat klopt, daar wordt het ook genoemd. In het avondmaalsformulier, daar staat het op deze manier, gelijk uit vele graankorrels één meel wordt gemalen. En één brood wordt gebakken. En uit vele beziën, dat is een ouderwets woord, hè? Bessen, uit vele bessen, samengeperst, één wijn en één drank. Dat die vliet en zich ondereen vermengt, zo zullen wij ook, die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd, door broederlijke liefde, allen tezamen één vlees zijn, één lichaam zijn, en dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen. Altijd een hele belangrijke passage uit het avondmaalsformulier. Eén brood, één wijn. Allemaal korrels, allemaal bessen, maar toch één brood, één drank. Nou, en dat het noodzakelijk is om onze gaven die de Heere ons geeft ook te gebruiken ten nut van elkaar, ten goede van elkaar, dat is ook iets wat de Bijbel ons heel nadrukkelijk leert. We hebben vanmiddag met elkaar gelezen 1 Johannes 3 en een paar versen uit 1 Johannes 4. En daarin komt het zo helder als het maar enigszins kan zijn naar ons toe, geliefden. Indien God ons heeft lief gehad, zo zijn wij ook schuldig om elkaar lief te hebben. En de apostel zegt het zelfs nog zo. Indien iemand zegt, ik heb God lief, en haat zijn broeder, geen hart heeft voor zijn medebroeder of zuster, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hem heeft gezien, die hij heeft gezien, hoe kan hij God lief hebben die hij niet heeft gezien? Dus de Bijbel is wat dat betreft er heel duidelijk over, hè, dat we ook een roeping hebben ten opzichte van elkaar binnen de gemeenschap der heiligen. En het is opvallend dat zowel de apostel Johannes als ook hier in de catechismus het woordje schuldig wordt gebruikt. Hè? Ten andere dat elk zich moet schuldig weten. Je kan het ook eigenlijk vertalen of met andere woorden zeggen. Ieder heeft de plicht om. Ieder heeft de plicht om zijn gaven te stellen ten nut, ter zaligheid van anderen. Het is dus niet, om zo te zeggen, alleen maar een zaak van meelijden. Als ik wat medelijden heb met de ander, dan kom ik tot het wat doen voor de ander en meeleven met de ander. Nee, dat is een opdracht, een plicht die de Heere ons geeft om werkelijk dienstbetoon aan elkaar ook te geven. Nou, en wat betekent dat nou in de praktijk? Hè? Want we willen natuurlijk ook graag altijd horen wat we er nou mee kunnen. Hè? Nou, dat christelijke dienstbetoon, hè? Dat die gemeenschap van de heiligen met elkaar. Welke gaven moet ik gebruiken om de ander te dienen? Er wordt hier over gaven gesproken. Hè? Welke gaven? Nou, ik zou er eigenlijk een heel wat algemeen antwoord op willen geven. Alle gaven die God ons heeft gegeven. En God geeft ieder die de Heere leert kennen in zijn leven of in haar leven, gaven. En de Bijbel die laat het ook weten. De een die krijgt inzicht in het woord en die mag dus ook de ander daarmee dienen. Weer een ander die krijgt, om zo te zeggen, de tact en de fijngevoeligheid om met jonge mensen om te gaan en om jonge mensen ook te leiden. Daar heb je ook bijzondere gaven voor nodig. Je bent maar niet zomaar een goede jeugdleider. Daar heb je gaven voor nodig. Sommige mensen krijgen die gaven. En weer anderen hebben de gaven nodig om werkelijk naast heel erg zieke mensen te kunnen staan, of mensen die andere nood in hun leven kennen, om daar werkelijk ook mee begaan en te zijn en die bij te staan. Sommige mensen krijgen er heel wat gaven voor. Weer anderen krijgen de gaven om de gemeente te leiden. Die kunnen goed beleid maken. En dat doen ze ook met het oog op het geheel van de gemeente en op het voortgang van het werk van de Heere in de gemeente. Zo geeft de Heere heel wat gaven. Maar onthoud één ding, de Heere geeft aan ieder die hem vreest gaven. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, nee, ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Ik zou niet weten wat ik zou kunnen doen. Dat is niet waar. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Evenmin als het onmogelijk is als een bloem gaat bloeien, als die water krijgt en in goede omstandigheden is. Zo is het onmogelijk dat wie Christus gaat toebehoren geen gaven krijgt. En dan gaat het niet om hele bijzondere dingen, het gaat om gewone dingen. En die gaven die mag je nou besteden ten dienste ook van elkaar, ten dienste van het geheel. En dan kom je weer uit bij dat beeld van de vorige keer, van dat lichaam waarvan de een dan mag zeggen, ik ben het oor, en de ander mag zeggen, ik ben het oog, en weer een ander mag zeggen, ik ben de voet. En niemand dan ook kan zeggen van, ik ben belangrijker dan jij omdat ik het oog ben, of nee, want een lichaam heeft al die ledematen nodig. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 12 zelfs dat de minst in het oog lopende mensen, of laat ik het zo zeggen, mensen in het minst ooglopende gaven, dat die nog het meest belangrijk zijn voor het functioneren van de gemeente. Nou, ieder mag bij zichzelf nagaan welke gaven hij of zij van de Heere gekregen heeft. En die gaven die mag hij dan inzetten voor de ander. En misschien dat er ouderen zijn die zeggen, nou, het gaat vanmiddag niet meer over ons, want wij hebben helemaal niets meer. We hebben geen kracht meer, we hebben niets meer. Nou, u heeft twee handen nog, hè? En die mag u iedere dag vouwen. Vouwt u ze alstublieft voor de anderen in de gemeente, voor de zieken, de beproefden, de bestreden. Vouwt u uw handen voor de jonge mensen in de gemeente, de jonge mensen op wie zoveel afkomt en dat de Heere ze mag leiden, dat de Heere ze door zijn woord en geest ook onderdanen mag maken van die kerk waar we het nu al een paar keer over hebben, dat je dan je handen vouwt, ouderen. Er ligt op jouw terrein, op jouw bord, zoals we dat vandaag de dag zeggen, meer nog dan van wie dan ook, de taak om de voorbeden te doen voor de mensen in de gemeente, de ouderen en vooral ook de jongeren. En onthoud het, hè, een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. We hebben onze gaven te besteden ten nutte en ook ter zaligheid van de ander. He, dus het kan heel praktisch zijn soms, he, dat je een ander soms even op een bepaald punt mag helpen. Met een goed advies soms. Omdat je goed thuis bent in bepaalde materie. Maar het mag ook soms gaan om de zaligheid. He, als er nou eens één is die zegt, ik twijfel. Ik twijfel. Dat je dan vanuit het woord ook iets mag aanreiken, zodat de ander toch weer getroost wordt. Of dat de ander het zo moeilijk heeft, dat je ook een woord even mag citeren vanuit bijvoorbeeld de psalmen, en dat de ander ook zegt, je hebt gelijk. Hè? Je hebt gelijk. Zo mag je ook elkaar ter zaligheid bemoedigen. Het gaat om heel praktisch dienstbetoon, maar het gaat vooral ook om de dingen van de Heere. Dat je daarin ook bij elkaar en met elkaar de Heere mag dienen en ook elkaar mag dienen. En ik zou vanmiddag ook willen zeggen, wat een geweldige opdracht ook voor ons als ouders. Hè? Om onze jongeren ook ter zaligheid te leiden. Dat er in de opvoeding ook oog en hart voor is. Dat het belangrijker is dat onze jongens en meisjes, onze jongeren de Heere leren kennen, dan dat ze de hoogst mogelijke opleiding gaan volgen en de hoogst mogelijke positie in de maatschappij gaan bekleden. Dat je ermee bezig bent, die geestelijke zaken, ook van je nageslacht, je kinderen, je kleinkinderen, opa's en oma's, ook je kleinkinderen. Dat je er ook mee bezig mag zijn als je werkt in een onchristelijke omgeving. En hoeveel van ons zijn niet werkzaam in een omgeving waarin niemand bijna meer de Heere kent. Dat je niet laat mee verleiden om dan ook maar op dezelfde manier te doen en te denken, te praten als zij. Maar wees alsjeblieft jezelf. Wees een christen. Een christen ook op je werk. Wees een leesbare brief. Hè, zegt de apostel. Wees een leesbare brief in de maatschappij. Dat zijn belangrijke dingen. Heiligen. Ze hebben een bijzondere roeping. Gaven die de Heere ons geeft. Tot nut en tot zaligheid van de ander gebruiken. En dan staat er ook zo mooi bij, moet u maar eens lezen. He, niet morrend en niet met tegenzin, he, maar gewillig en met vreugde. Ik vind het ook een prachtige bijzin. He. Gewillig en met vreugde, dat moet eigenlijk iets zijn wat je van harte doet, hè? Als een beroep op je gedaan wordt, dat je niet je achter de oren krabt en denkt van, oh, wat moet ik nou weer? Maar van harte. Hoe kan dat? Nou, eigenlijk, gemeente, dan komen we weer bij het eerste wat ik gezegd heb uit. Als je die gemeenschap met de Heere Christus mag beleven, als je heel dicht bij de Heere mag leven, dan ga je op hem lijken. Enigszins. En was de Heere Jezus niet bij uitstek degene die dienstbaar was? Die uit was op het nut en op de zaligheid van zijn medemensen. Van de week hadden we huisbezoek en de ouderling las uit Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. De Heere is voor alles dienstknecht geweest. Ik ben gekomen niet om te heersen, maar om te dienen. Nou, hoe dichter u bij Christus leeft, hoe meer de gemeenschap met hem ook in uw leven ervaren wordt, des te gewilliger wordt u om uw gaven ook tot nut en tot zaligheid van de ander binnen en buiten de gemeente aan te wenden. Daar ligt dus het geheim. Daar ligt het geheim. Hoe dichter bij de bron, des te meer levend water dat er uit mij vloeit. Want u moet niet denken dat vanmiddag dat u weer allerlei opdrachten meekrijgt en dat u weer zoveel moet. Hè? Dat wordt wel eens gezegd, hè? We moeten zoveel, u hoeft helemaal niets. U wordt opgeroepen om bij Christus te zijn en bij hem te blijven. En hoe dichter bij de bron, des te meer levend water er uit ons gaat vloeien. Nou, zo hebben we het vanmiddag gezien. De heilige algemene christelijke kerk, dat is ook de gemeenschap van de heiligen. Ze hebben gemeenschap met de heilige. Christus, door het geloof. En ze hebben de dure roeping om er ook voor elkaar te zijn, tot nut en tot zaligheid. En dan moet je in de eerste plaats niet vragen, wat heb ik nou aan die gemeenschap der heiligen? Dan moet je ook niet zeggen, ik merk er soms zo weinig van, het is dikwijls, het is waar, het is vaak altijd nog maar onvolkomen, ook in de gemeente. Maar dan moet je in de allereerste plaats zeggen, ben ik nou werkelijk degene die mij inzet voor de ander? Wil ik de gaven die de Heere mij geeft ook werkelijk geven en besteden in dienst van de ander. En als je dat mag doen in liefde, als je dat mag doen in betrokkenheid, dan mag je de zegen van de Heere ervaren over je persoonlijk leven. Misschien heb je dat wel vaak ook ervaren. Als je dan voor de ander echt iets mocht betekenen, ook al was het niet eens zo heel erg veel, maar dan gaf dat ook zoveel voldoening, zegen. Maar dat is ook voor het geheel van het gemeentelijke leven tot geweldige zegen. Als je het uit liefde mag doen. Want waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. En daar woont Hij zelf. En daar gaat het toch om? Of niet? Amen. Laten we samen danken en bidden. Die heilige algemene christelijke kerk, die u op deze aarde vestigt door uw woord en door uw geest, die kan ook getypeerd worden, Heere, als de gemeenschap van heiligen. En we hebben het met elkaar overdacht. dan geldt dat niet van bijzondere mensen in de gemeente. Die dan de status van heilige hebben bereikt. Maar dan gaat het om ieder die door het geloof met u, o Heere Jezus, verbonden is. Die is een heilig, een apart gezet, in Christus geheiligd mens. Wat een voorrecht, want als we in u geheiligd zijn, dan zijn we in u ook bewaard en beveiligd. Dan zijn we in u ook erfgenamen. Dan zijn we voor eeuwig in uw herdershanden. Heren, wat een bijzonder voorrecht is dat. En dat mag ons troosten en dat mag ons bemoedigen. Maar als we tot die gemeenschap der heiligen zijn gaan behoren, dan hebben we ook de plicht ten opzichte van elkaar. Ieder is schuldig, zegt uw woord. En onze catechismus heeft het nagesproken. Ieder heeft de plicht om zijn gaven te besteden tot nut en zaligheid van de ander. Heren, ook daarin zijn we onvolkomen, onvolmaakt. En dat kan soms ook pijn en moeite in de gemeente veroorzaken. Als broeders en zusters soms ervaren dat dat niet zo functioneert. Maar Heere, geef dat we toch ook meer en meer ook mogen worden wie we hebben te zijn. Ook naar elkaar toe. Om in liefde met elkaar bewogen te zijn. Betrokken op elkaar. En inderdaad de gaven die u ons geeft tot nut en tot zaligheid van elkaar mogen besteden. Zo wilt u wonen in het midden van ons. En zo wilt u uw onmisbare zegen door ons doen ervaren. We dragen elkaar van harte aan u op, Heren, ook voor de komende week. Voor velen van ons is het weer een werkweek. Wilt u ons de krachten en de gaven geven die we daarvoor nodig hebben? Onze jonge mensen, voor een aantal van onze jonge mensen geldt dat ze vakantie hebben, voorjaarsvakantie. Geef ze een goede week. Waarin ze mogen ontspannen, genieten mogen ook, om daarna weer met nieuwe moed het werk op school aan te kunnen. Heren, we danken u voor deze zondag die we uit uw hand ontvangen hebben. En wilt u ons verder deze avond nog goed en nabij zijn? En wilt u ons alles vergeven wat ook vandaag helaas weer niet is geweest naar uw wil. Blijf ons aanzien in uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 119, vers 4 en 6. De slotzang van deze middagdienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.